Vanavond willen we beginnen met een gedeelte te lezen, eerst uit 1 Korinthe 15. Ik zeg het natuurlijk weer verkeerd, ik moet zeggen Romeinen 5, maar ik moet aan een heleboel dingen denken nu tegelijkertijd even. Maar we beginnen in Romeinen 5. 1 Korinthe 15 komen we vanavond nog wel even aan toe, denk ik. Dat houdt u dan nog even te goed. Romeinen 5, vanaf vers 12. Daar staat: daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo zal ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Tot zover. Het is duidelijk dat in dit schriftgedeelte hier in Romeinen 5 gesproken wordt over een vergelijking tussen Adam en Christus. En die vergelijking die wordt op vele verschillende wijzen hier getrokken. Eigenlijk is het zo dat er vele vergelijkingen gemaakt worden tussen Adam en Christus. En in ieder geval is het zo dat aan het eind van vers 14 staat dat Adam een voorbeeld is van degene die komen zou. Letterlijk staat hier het woord type, precies zoals we gisteravond ook al met elkaar gelezen hebben. Adam is een type van degene die komen zou. En de vertalers hebben natuurlijk terecht hier gebruik gemaakt van hoofdletters, want degene die komen zou is uiteraard die ene mens, zoals hier genoemd wordt aan het eind van vers 15, één mens, Jezus Christus. Adam is een type, een afdruk, een voorbeeld van degene die komen zou. Het is makkelijk om het zo te zeggen, maar ik moet er meteen bij zeggen dat er heel wat complicaties daarbij zich voordoen. Immers, over het algemeen hebben wij niet een al te hoge dunk van iemand als Adam. Als we in de Bijbel beginnen te lezen, voorin, helemaal in Genesis, het Oude Testament, en we beginnen te lezen over de eerste mens, dan zou ons hart vol verwachting moeten kloppen. Al is het dan helemaal geen 5 december natuurlijk. Maar ons hart zou vol verwachting moeten kloppen over wat die mens nu zal gaan presteren. En tot vandaag aan de dag heeft men hoge verwachtingen van wat de mens in het heden en vooral in de toekomst presteert. En toch is het zo dat wij die gewend zijn de Bijbel te lezen en te bezien als het woord van God, dat wij tot de ontdekking komen door die schrift dat het met die eerste mens al fout ging en dat het daarna bepaald niet veel beter geworden is. Het is niet erg verheffend voor onszelf natuurlijk. En ik denk wel eens dat men graag onze gemeenschappelijke afstamming van Adam wegredeneert, omdat men liever een andere voorvader gehad zou hebben. Daar mag u even over nadenken. Toch is het zo dat de Bijbel veel nadruk legt, met name hier in dit schriftgedeelte, Romeinen 5, op het feit dat wij allen van één mens afstammen. Het is een duidelijke zaak dat als dat niet zo is, als wij niet allen afstammelingen zijn van Adam, dat wij dan, als wij namelijk niet afstammen van één mens, ook niet door één mens, namelijk Jezus Christus, behouden geworden zijn. Natuurlijk is het zo dat ons behoud afhangt van onze Heer Jezus Christus. Jaar in, jaar uit, en misschien moet ik gewoon zeggen dag in, dag uit, is dat het onderwerp van ons denken, van ons spreken, van ons handelen enzovoort. Hij staat daarin centraal en wij zijn wat wij zijn door Hem alleen. Dat neemt echter niet weg dat onze positie in Christus wel degelijk direct afhankelijk is van de positie van de oude mens in Adam. Immers in dit schriftgedeelte wordt ronduit gezegd dat gelijk allen in Adam zondaren zijn, zo worden allen die in Christus zijn gerechtvaardigd. Of zo zijn allen die in Christus zijn gerechtvaardigd. Als dan het ene niet waar is uit het verleden, hoe zou dan in de toekomst, en in verband met de tegenwoordige tijd, gesproken kunnen worden over het heden waarin wij in Christus zijn? Immers, als de mens van nature niet een zondaar is in Adam, is het net zo min waar dat een gelovige gerechtvaardigd is in Christus. En als men die gemeenschappelijke afstamming van de mens uit Adam, als men die wegredeneert, dan heeft men daarmee meteen de poten weggezaagd onder ons behoud, om het dan maar zo te zeggen. Als de ene niet waar is, is de andere ook niet waar. Waarom zou de ene schriftplaats nu wel waar zijn en waarom zou de andere dan niet waar zijn? Ten meer daar ze juist zo direct met elkaar in verband gebracht worden. Nu is het zo dat wij bij Adam natuurlijk eerst denken aan de historische persoon Adam en dat natuurlijk terecht. Het moet een duidelijke zaak zijn, ik hoop dat u daar van de week ook van doordrongen raakt, dat deze typen slechts een betekenis hebben omdat ze nou eenmaal bestaan. Ik moet het helaas wel eens vaker zeggen, maar zo is het nou eenmaal. Immers, men is wel eens geneigd om bij die typen uit het Oude Testament te zeggen, ja, maar dat is typologie, dus is het symbolisch, dus was het letterlijk niet waar. En als men dan spreekt over Adam en Eva in de hof en de boom en de appel en hoe het allemaal maar heten mag, dan zegt men, ja, maar dat is symbolisch en overdrachtelijk bedoeld. En dan kun je niet eens zeggen dat het niet zo is, want het is wel zo. Dat is inderdaad zo. Natuurlijk is dat overdrachtelijk bedoeld. Maar dat doet niks af aan de historische juistheid van deze geschiedenis, de historische betrouwbaarheid daarvan. Deze dingen zijn echter geschreven in de schrift ons tot voorbeeld. Die dingen die hebben een betekenis voor ons en ze hebben alleen een betekenis als ze inderdaad eerst bestaan, als ze eerst waar zijn. Ik gebruik meestal een veel eenvoudiger voorbeeld over een appel die gewoonlijk niet ver van de boom valt. En dan zeggen we, ja, dat is overdrachtelijk bedoeld. Als iemand dat zegt, hè. Iemand zegt, een appel valt niet ver van de boom. En dan weten we allemaal dat hij het niet heeft over appels en ook niet over bomen. Dat mag dan zo zijn. Maar die hele uitspraak van een appel valt niet ver van de boom is volstrekte onzin als er geen bomen en geen appels bestaan. Met andere woorden, Adam is een type, natuurlijk is Adam een type van een heleboel, maar in de eerste plaats van Christus. Maar hij is dat alleen omdat het een historische persoon is. Omdat we hier spreken over geschiedenis, dingen die zo gebeurd zijn. In ieder geval zijn ze gebeurd zoals ze in de schrift vermeld staan. En bovendien is het verslag daarvan nog goddelijk geïnspireerd ook. Als een mens het had na moeten vertellen, dan zou Adam er ongetwijfeld wat beter afgekomen zijn. Maar dat is nu inderdaad niet het geval. Daarom, trots op onze afstamming zijn wij niet. En Adam als de stamvader van de huidige mensheid is niet iemand waarin wij ons kunnen beroemen. Ja, dan zit hij me vreemd aan te kijken, maar gisteren hadden we het, en dat was vandaag, ja vandaag, hadden we het over een verdorven Syriër. Maar dat is dan toevallig wel degene waar het volk Israël van afstamt. En Israël beroemt zich erop afstammeling te zijn van Abraham, Isaac en Jacob. En de Bijbel zegt, het was een verdorven Syriër. Zo fraai was het nou ook weer niet. En ik kan me best voorstellen dat men bij gelegenheid van die afstamming af wil. Het punt is echter dat wij aan de ene kant weliswaar stilstaan bij onze afstamming van Adam. En dat is natuurlijk correct. Maar het neemt niet weg dat Adam tegelijkertijd ook een type is van iemand die komen zou. Het zijn twee verschillende dingen. We kunnen de Bijbel kausaal bestuderen. en spreken over oorzaak en gevolg. En meestal komt het dan op neer dat we zeggen, als die oorzaak er niet geweest was, zaten wij nou niet met de gevolgen. Want wij redeneren altijd naar onszelf toe, we vinden onszelf erg zielig. En we zeggen, als Adam niet gezondigd had, waren wij nou geen zondaren. Zo, dat zeggen we toch. En dan zeg ik, ach, dan neem ik het altijd nog voor Adam op. En dan zeg ik, ach, wij zijn ook geen zondaren meer. Voor God tenminste niet. He? Maar het is inderdaad juist dat de val van Adam de oorzaak is geworden van het feit dat al zijn afstammelingen, iedere mens dus van nature door zijn geboorte, door zijn natuurlijke geboorte in deze oude wereld, een zondaar is. Maar dat is één ding. En we nemen het Adam gewoonlijk hoogst kwalijk. Ja, daar heeft hij niks aan. En wij ook niet. Dus het heeft geen zin om daar verder uitspraken over te doen. Maar ik wil u vanavond wijzen op de andere kant van het verhaal, die hier ook in Romeinen 5 naar voren wordt gebracht. Want het eigenaardige is dat natuurlijk de schrift leert dat de mens een zondaar is bij zijn geboorte, door zijn afstammeling van de zondaar, uiteindelijk Adam. Maar de Bijbel doet dat alleen wanneer er meteen bijvermeld wordt dat er ook een alternatief is. Wat onder ons gezegd nou even, hè? Waar leert de Bijbel nou zoiets als de erfzonde? Waar? Hier in Romeinen 5, dit schriftgedeelte. Je vindt het ergens anders wel bevestigd, maar hier lees je dit. Dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Hier staat dat alle mensen schuldig zijn voor God omdat ze zijn in Adam. Omdat ze deel uitmaken van Adam, kortom omdat ze de adamitische natuur deelachtig zijn. Om dan eens een Bijbelse term anders te gebruiken. Hè? Maar zo is het nou eenmaal. En dat staat in dit schriftgedeelte. Maar het aardige daarvan is dat dat verteld wordt parallel aan een ander verhaal. Namelijk dat naast Adam gezien wordt Christus. En dat aan de ene kant gesproken wordt over Adam en allen die van hem afstammen. Beter gezegd, er wordt gesproken over Adam en allen die in Adam zijn. Terwijl aan de andere kant gelijktijdig een lijn ontwikkeld wordt waarin gesproken wordt over Christus en allen die in Christus zijn. Zodat wanneer wij alleen maar spreken over het feit dat de mens van nature door zijn geboorte een zondaar is, dan doen we de schrift tekort, dan zijn we niet schriftuurlijk bezig. We kunnen alleen spreken over de zondige natuur van de mens als gevolg van zijn afstamming, wanneer we meteen het alternatief ook aanhalen, precies zoals de schrift dat doet, namelijk dat tegenover Adam staat Christus, van wie Adam immers een type is, en Christus en degene die in Christus zijn, zijn rechtvaardig voor God. En dat is wat in dit schriftgedeelte gebeurt. En dan zien we het merkwaardige verschijnsel, en daar zullen we de hele week waarschijnlijk wel op blijven wijzen, het merkwaardige verschijnsel dat zondige mensen, zoals u en ik, die van nature zondaren waren en verdoemelijk waren voor God, tegelijkertijd typen zijn van onze Heer Jezus Christus. Hoe merkwaardig dat ook klinkt. Zij zijn afbeeldingen van Hem. En al deze vergankelijke dingen in deze oude schepping, en ook deze vergankelijke mens in deze oude schepping, is tegelijkertijd, of zijn tegelijkertijd, een afbeelding van de Heer Jezus Christus. Want, begrijpt u me nou goed, van de week hebben we het over typen, en we hebben ons zeer beperkt. Tot Genesis eigenlijk alleen maar, en verder alleen tot enkele personen uit het boek Genesis. En zoals we gisteravond gehoord hebben, zou dat veel breder gedaan kunnen worden. Immers, we hebben veel meer dan alleen die paar personen uit het boek Genesis die een type zijn van Christus. Alle figuren uit de Bijbel, alle geschiedenissen, alle voorwerpen, alle rituelen, alle plaatsen, alle data, alle dagen, spreken over Christus. En nou praat ik nog alleen maar over de Bijbel. Want zelfs dan zouden we het onderwerp kunnen uitbreiden tot buiten de Bijbel, namelijk tot niet alleen de schriftuur, zoals men dat vroeger zei, hè, maar ook tot de creatuur, omdat beide, zoals traditioneel bekend is, spreken over God. En daarmee over zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dus nogmaals, alle dingen in de schrift in de eerste plaats, en daartoe beperken wij ons vanzelfsprekend, maar ook daarbuiten spreken over onze verlossing. Alles spreekt over de komst van de nieuwe schepping. Alle dingen spreken over hoe God deze oude, zondige, gevallen wereld oordeelt, of heeft geoordeeld, of zal oordelen, en tegelijkertijd een nieuwe schepping tot stand brengt. Niet in Adam, maar in Christus. En het meest fundamentele, de meest fundamentele vergelijking die je dus kunt maken met betrekking tot de mensheid is die tussen Adam en Christus. In Adam alle mensen zondaren en in Christus alle mensen gerechtvaardigd. Dat is een belangrijke waarheid. En dat is wat ons hier voor ogen wordt gehouden in dit schriftgedeelte. Ik wil het zoveel mogelijk vers voor vers met u doornemen om u te laten zien dat het hier ook inderdaad staat. We hebben niks aan verhalen, niks aan theorieën, niks aan theologieën. Ik ben er zelfs allergisch voor, gelukkig. Ja, dat is gelukkig, want dan word je er niet goed van. Hè? Dat is goed, daar kun je er ook niet aan bezondigen, zeg ik maar. We houden ons bezig met de schrift. En hier staat in Romeinen 5 vers 12, daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Het is een wat merkwaardig vers, grammaticaal althans, omdat het lang niet af is. Het is de inleiding namelijk tot het gedeelte vanaf vers 15. Het is een aanloop daarnaartoe. Het is een aanloop naar de vergelijking tussen Adam en Christus. En dat het een vergelijking is, dat staat dan ook in vers 12 in de aanhef. Daarom gelijk. En de vergelijking wordt gemaakt met Adam. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Kennelijk is bedoeld de mensenwereld. Daar ga ik het nou verder niet over hebben. Maar het is duidelijk dat dit schriftgedeelte spreekt over de mensheid. En zich beperkt tot de mensheid. En niet tot de schepping als zodanig. En dus door één mens is de zonde in de wereld geïntroduceerd. Adam is degene geweest die de zonde in de mensheid, dat was hij zelf, maar die de zonde in de mensheid heeft geïntroduceerd en daar ook verantwoordelijk voor was. En dan staat er meteen bij, en door de zonde de dood. Het beste bewijs voor het feit dat een mens een zondaar is, is het feit dat hij sterft. Ja, dat mag u gerust zien als een medische uitspraak. Dat kan me helemaal niet schelen. Want zo zit dat. Het feit dat de mens sterft en onherroepelijk overgegeven is aan verderf, aan vergankelijkheid enzovoorts, aan verwelkelijkheid, zoals Petrus het zegt, dat komt simpelweg door de zonde. Sommige mensen denken bij zonde alleen aan dat men een overtreding begaan heeft, dat men iets gedaan heeft wat niet mag. Of eventueel zelfs aan een gerichtheid, aan een instelling. En ook dat is het allemaal, maar het is veel meer dan dat. Zonde is niet alleen een abstract begrip in ons denken. Zonde is een heel concrete aangelegenheid in ons lichaam. In ons vlees. De zonde zit vast aan ons vlees. Zonde is niet slechts een geestelijke zaak, maar zonde is juist een vleeselijke zaak. Zit vast in ons lichaam. De reden dat ons lichaam zichzelf niet in stand kan houden, ondanks de ingenieuze constructie en de stofwisseling, hoe het allemaal maar heten mag, is hem gelegen in het feit dat de zonde in dat lichaam woont. En het feit dat, ondanks de moderne wetenschap, geen arts u uiteindelijk kan genezen en u aan de dood bent overgegeven, komt simpelweg enkel en alleen door de zonde. En dat is wat hier staat. In dit schriftgedeelte staat zelfs, in vers 14, is het, meen ik, laat ik het maar niet aanhalen, dat is wat ingewikkeld, maar er wordt in ieder geval aangehaald dat ook kinderen die nooit bewust zonden gedaan hebben, die niet bewust in opstanding zijn gekomen tegen God, die nooit een wet hebben overtreden om de eenvoudige reden dat ze nog nooit iets gedaan hebben, want dat kan alleen maar de reden zijn vanzelfsprekend, ook die kinderen zijn sterfelijk. En zij sterven soms gewoon in de wieg. En dat bewijst dat ze zondaren zijn. Als ze dat niet waren, zouden ze immers eeuwig leven hebben. En de dood is geïntroduceerd in de mensheid tot de zonde, dat staat hier. Zie. Ja, sommige mensen vinden zichzelf goed, hebben een hoge dunk van zichzelf. Maar ze zijn zondaar. En het bewijs daarvoor is meestal hun eigen spiegelbeeld. Ik zeg altijd, ga maar even voor de spiegel staan, dan weet je het weer helemaal. Nou, dat wordt van Adam gezegd. Hij heeft de zonde in de mens geïntroduceerd. Hij heeft ook de dood daarin geïntroduceerd. En daarom is de dood, zegt vers 12, tot alle mensen doorgegaan. Tot nog toe, tot dan toe, in de dagen van Paulus was het zo. Het is in onze dagen ook nog zo. Ieder mens is tot nog toe sterfelijk gebleken. Waarom? Omdat allen, staat er, omdat allen gezondigd hebben in Adam. Soms doet men moeilijk over de vertaling hier, maar hoe moeilijk je erover doet, er verandert niks. Het gaat erom dat alle mensen schuldig staan voor God, ja, vanwege de zonde, en dat door Adam. Met andere woorden, als hij niet gezondigd had, zou die schuld niet tot alle mensen zijn doorgegaan. Dus alle mensen hebben gezondigd in Adam, staat hier. Het is altijd zo geweest. Ik moet er meteen bij zeggen dat in dit schriftgedeelte, hier in Romeinen 5, ook met name gesproken wordt over de functie van de wet, over de oude mens. En daarover spreekt dan ook vers 13 en 14. In vers 13 en 14 staat namelijk, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Ik wil dat even vlug toelichten. De zaak is namelijk dat de zondige aard van de mens feitelijk pas blijkt wanneer die mens onder een wet geplaatst wordt. Of eventueel de wet, maar elke wet doet dat blijken. Als een mens namelijk onder een wet geplaatst wordt, zal blijken dat hij die wet niet kan houden. Ja, dat is het nou eenmaal. Mensen denken dat de mens zich misdraagt omdat hij geen regels kent. Omdat hij niet weet waaraan hij zich te houden heeft. En men zegt dan, als we nou maar precies vertellen hoe wat hij doen moet en wat hij laten moet, hoe hij leven moet, wat hij eten moet en wat hij niet eten moet enzovoort, dan zal het allemaal wel goed met hem gaan. En dan blijkt dat als die regels op de mens worden opgelegd, dat die mens niet in staat is om die regels te houden. Ik heb eens iemand gekend, wie ze namelijk niet zal noemen, hij is een beetje te dicht in de buurt. Die heeft dus gezegd, als je niet wilt dat regels worden overtreden, moet je ze niet maken. Hè? Ja. Want als je ze maakt, zal blijken dat de mens ze niet kan houden. Daaruit blijkt dus dat hij niet kan doen wat hij zou willen. En daaruit blijkt zijn onmacht. Daaruit blijkt dat er een andere macht is die over de mens regeert. Dat is wat later in Romeinen 7 en ook in Romeinen 8 zelfs nog naar voren wordt gebracht. Namelijk dat de apostel Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dus ik wil wel het goede doen, ik weet ook wel wat het goede is, maar ik kan het niet. Waaruit volgt dat de mens zichzelf niet kan controleren. Er is namelijk een andere macht die in hem werkt en die hem onder controle houdt. Of zoals er staat, de mens is vleeselijk en is gevangen en verkocht onder de zonde. Die wet van de zonde, van de dood, die houdt hem gevangen. De mens is van geboorte niet vrij. Hij verbeeldt zich dat. En naarmate die ouder wordt, komt hij erachter dat het niet zo is. Vandaar dat naarmate mensen ouder worden hun gezichten betrekken, meestal. Het hoeft niet. Als oude mensen hun gezicht nog niet betrokken is, dan weet u dat u met gelovigen te maken hebt. Dat durf ik rustig te zeggen. Zo werkt dat namelijk. Mensen zijn vrij alleen in Christus. De zaak is nu dat hier in vers 13 van de Romeinen 5 staat, tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Wordt kort gezegd dat het pakweg zo'n 2000 jaar, 2500 jaar geloof ik, geduurd heeft vanaf Adam tot Mozes. 2500 jaar waarin nog niet de wet, de Mosaïsche wet aan de mens of aan Israël of wie dan ook gegeven was. 2500 jaar heeft de mensheid het zonder wet moeten stellen. Voor sommigen ondenkbaar. Maar het was nou eenmaal zo. Maar toen de wet kwam, bleek dat de mens een zondaar was. En was het altijd al geweest. Want ook in die 2500 jaar zijn de mensen gewoon gestorven. Aan de werking van de zonde in hen. Het was hen misschien niet verteld. Daar gaat het nou niet om. Maar zij waren zondaar. Alle mensen zijn in Adam zondaren. En daarom de zonde en de dood, vers 14, hebben geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Van tot Adam was gezegd, zie je die boom? Zie je hem niet? Zie je die boom? Wordt hem nauwkeurig gewezen? Die boom, daar mag je niet van eten. Zie. En hij overtrad dit gebod. Een heel bewuste overtreding van een gebod wat God hem rechtstreeks en hoogstpersoonlijk gegeven had. Dat is een heel ernstige zaak. Maar na Adam hebben er vele mensen geleefd die nooit rechtstreeks een dergelijk gebod van God hadden ontvangen. In ieder geval al 2500 jaar niet. Ze hebben nooit een directe uitspraak van God overtreden. Ze hebben niet gezondigd in de gelijkheid der overtreding van Adam. Maar ze zijn wel gestorven. Aan diezelfde overtreding namelijk. Omdat de zonde niet alleen ook een biologische aangelegenheid is in het vlees, maar het is bovendien nog erfelijk ook. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En dan zeggen we, die Adam, alle schuld van de verzamelde mensheid wordt hier teruggeschoven, terugverwezen naar die ene man, Adam. En je zou medelijden met hem krijgen, eerlijk gezegd, hè? Dat heb ik ook wel een beetje. Maar er staat meteen een verhaal naast. Want gelijk Adam, alzo ook Christus. Dat gewicht op Adam wordt al heel wat minder als blijkt dat hiernaast een groot gewicht gelegd wordt op de Heer Jezus Christus. Adam draagt dit alles. Adam is daarvoor verantwoordelijk. Dat is allemaal waar. Causaal, via de redenering van oorzaak en gevolg is dat waar. Adam is die oorzaak. Blijft de vraag hoe wij gehandeld zouden hebben als wij in dezelfde situatie als Adam geweest zouden zijn. Maar daar hebben we het nu niet over. Gaat erom dat de schrift deze dingen vaststelt en terugschuift en zegt, kijk, op Adam ligt het. Eén mens, één daad, niet alle zonden die Adam gedaan heeft, maar die ene, die allereerste, één misdaad staat er steeds. Is de oorzaak van al die zonden, al van al die zondaren en van al die heerschappij van de dood in de mens. Wel, die nadruk wordt daar hierop gelegd. Eigenlijk voor het eerst, want in het Oude Testament vindt u de nadruk eigenlijk helemaal niet. Maar die nadruk ligt er hierop, omdat van die nadruk op Adam, die nadruk verplaatst zou worden op degene van wie Adam een type is. Want er staat, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, 2500 jaar lang, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, dat ze hadden niet zo erg gezondigd als Adam, maar de dood heeft toch over hen geheerst. En dan wordt gesproken over de overtreding van Adam. Welke Adam? Wat eigenaardig, hè? De overtreding van Adam die een type is van Christus. Ja, daar zou je van schrikken. Er wordt gesproken over de overtreding van Adam en in één adem wordt gezegd hij is een type van Christus. Eigenaardige zaak. En toch is het zo. Al moet erbij gezegd worden dat de Adam als type van Christus hier een negatief type is. Dat is gisteravond al genoemd. Een afdruk van iets, dat is een type. Een voetafdruk bijvoorbeeld, een voetstap, dat heet in het Grieks een type. Een litteken is ook genoemd. Dat is een afdruk van bijvoorbeeld de spijkers in de handen van de Heer Jezus. Zo'n litteken, daar staat gewoon het woord type. Het is een afdruk van iets. Maar zo'n afdruk kan negatief zijn. Als ik mijn voet hier op in de blubber zou zetten, nou hier buiten is vast wel wat te vinden, dan krijg je daar een afdruk in. En die afdruk is negatief, die is hol. En precies zo is het. We hebben in Adam een afdruk van Christus, maar het is een negatieve afdruk. En dat staat er ook in vers 15, want dat is de betekenis van de aanhef van het vers. Er staat, doch niet. En alleen op die twee woorden, doch niet drukken uit dat het gaat om een negatieve vergelijking. Om een tegenstelling die er tussen beiden is. Maar juist door die tegenstelling is de een een type van de ander. En dat wordt herhaald in vers 16. Want er staat ook, en niet. Nou, ik doe het wat langzaam, omdat het heel moeilijk Nederlands is wat hier gebruikt wordt. Hè? Er staat, doch niet, vers 15, gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Als je nou dat doch niet weglaat, wordt het vers een stuk duidelijker. Er staat er gewoon, gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. En dan kunnen we de parallel precies volgen. En dan onthoudt u daarbij dat het doch niet wil zeggen dat het gaat om een negatieve vergelijking. Nou, gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. De misdaad is uiteraard de misdaad, namelijk de overtreding van Adam. En de genade gift is uiteraard de genade gift van Christus, die God is. En de genade gift Gods, ik hoor het nog niet. Ja, en de genade gift Gods is het eeuwige leven. Dat is het volgende hoofdstuk, hè? Vers 23 van Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade gift Gods is het eeuwige leven. Daar staat zonde tegenover genade gift. Er staat misdaad tegenover de genade gift van God. Er staat de misdaad van Adam tegenover de genade gift van Christus. En die worden met elkaar vergeleken in vers 15. Gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één, vers 15 weer van Romeinen 5, indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zijn ze dan niet allen gestorven? Ik hoor iemand roepen, nee, dat klopt dus dan. Want er leven er nog een paar, hè? Nou, wij leven nog. Dat is helemaal niet moeilijk. Wij leven nog namelijk. En vandaar, door de misdaad van één zijn tot op heden velen gestorven. Dat is de simpele gedachte. Het werkt wel in allen, maar tot nog toe zijn nog niet allen gestorven. Allen zijn wel onderworpen aan de macht van het verderven van de dood, maar allen zijn nog niet gestorven. Dus door de misdaad van één zijn velen gestorven. Zo is veel meer de genade Gods. De misdaad van één, de misdaad van Adam wordt vergeleken met de genade Gods. En de genade Gods is meer dan de misdaad van Adam. Dat is vanzelfsprekend, de misdaad van Adam is negatief. En de genade Gods is uiteraard positief. Dus zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Er was er één, Adam. Hij deed één misdaad en het resultaat daarvan, namelijk zonde en dood, kwam over, tot nog toe, over velen. En daar staat tegenover in ditzelfde vers, die ene genade Gods, die komt van één mens. Het was eerst één mens die een misdaad deed, dat was Adam. Maar er is één mens, Jezus Christus, van wie die door die ene genade, door zijn genadegave, overvloedig is, eveneens over velen. En zoals vanuit Adam de werking van de zonde en van de dood uitging over velen, tot op heden, zo gaat vanuit Christus, die ene mens, Jezus Christus, de genade over velen, met als consequentie bij Adam de dood, en als consequentie bij de mens Jezus Christus het leven. Zodat Adam en Jezus Christus beide gezien worden als de grondlegger van een ontwikkeling, als het begin van een bepaalde ontwikkeling. Bij Adam is het een negatieve ontwikkeling, eindigt tot in de dood, en aan de andere kant is het Christus met een positieve ontwikkeling die uitloopt in leven, en beide werkt van één over velen, van een enkelvoud naar een meervoud, met een klein begin en een groot gevolg. En dat is wat hier gezegd wordt. En merkwaardige wijze staat er dan dat het gaat om de mens Jezus Christus. Och, we staan hier bij gelegenheid ook wel stil bij het feit dat de Heer Jezus Christus God is. En ditzelfde vers doet het trouwens ook. De genade Gods. Maar die komt door één mens. En hij wordt hier de mens genoemd omdat hij gesteld wordt tegenover Adam. Eén mens, Jezus Christus. En wat hier nou niet gezegd wordt, maar wat er wel staat dus, is dat Adam de eerste mens is en dat vanuit hem over alle mensen de dood is doorgegaan, maar er is toch nog steeds één mens van wie het leven uitgaat. Ziet u? En die ene mens is eveneens Jezus Christus. Eerst, ze worden hier besproken naast elkaar. Beide als het begin. Eén als begin van de werking van de dood. Ander als begin van de werking van het leven. Maar het neemt niet weg dat die tweede, namelijk Jezus Christus, wel degelijk uit die eerste is voortgekomen. Zodat vanuit Adam niet alleen iets negatiefs uitging, maar ook iets positiefs. In de eerste plaats, omdat Adam een type is van degene die komen zou, maar in de tweede plaats, omdat Jezus Christus wel degelijk geboren is uit Adam. Zodat we bepaald niet alleen negatieve dingen te vertellen hebben over Adam. We moeten dat goed begrijpen. Hier wordt gezegd dat Adam is een type, meer niet. Maar je moet ook goed u realiseren dat in de Bijbel zelf Adam eigenlijk nauwelijks een verwijt wordt gemaakt. Natuurlijk, hij was in overtreding. Over hem wordt een vloek uitgesproken. Hij wordt uitgedreven uit de hof, enzovoort. Natuurlijk, dat heb ik ook allemaal wel gelezen. Maar het neemt niet weg dat die zware woorden van dat hij verantwoordelijk is voor de val van de hele mensheid, dat zijn woorden die wij gebruiken, ik heb ze in de Bijbel niet gevonden. Het is wel zo, maar dat gewicht wordt er niet aangegeven. Het punt is namelijk dat Adam aan de andere kant zo'n geweldig positieve betekenis heeft, omdat hij simpelweg een voorbeeld is van degene die komen zou. Adam is een schaduw van Christus. Christus wierp zijn schaduw vooruit in Adam. En Christus gebruikte Adam als zijn schaduw. En het wonder van Gods heilsplannen, van Gods werk, is nog altijd dat God ook de negatieve dingen gebruikt tot verheerlijking van hemzelf. Oh, men neemt het ons kwalijk als we het aanhalen. Dat deed men bij de apostel Paulus ook. Maar niettemin is het waar dat waar de zonde te meerder is, daar is de genade te overvloediger. En hoe meer ons vergeven is, hoe meer genade wij hebben ontvangen, en hoe meer dat is tot lof en prijs van zijn genade. Natuurlijk, ik weet dat het verkeerd uitgelegd kan worden, maar ik hoop dat u daarvoor niet hier gekomen bent. We zeggen niet, we zullen maar in de zonde blijven, opdat de genade te meerder wordt. Dat zeggen we niet. Maar we stellen vast dat God zo machtig is, en zo God zo rijk is en overvloedig is, zoals hier ook staat, met zijn genade, dat hij juist die negatieve dingen niet alleen kan terugbrengen tot neutraal, niet alleen teniet kan doen, maar ze bovendien om kan keren naar het positieve. Hij herstelt dan ook niet een oude schepping, maar hij maakt een nieuwe schepping. De afdalende lijn wordt niet teruggebracht naar horizontaal slechts, maar er wordt een opgaande lijn. En dat is wat God doet. En zelfs in deze Adam, met zijn misdaad, met zulke verstrekkende gevolgen, daarin verheerlijkt God zichzelf. En deze Adam blijkt te zijn een type van Christus. En dat niet alleen dit vers, maar dat gaat nog een paar versen door. Vers 16, er staat, en niet, want het is weer een tegenstelling, gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Waarom die vertalers dat doen, heb ik nooit begrepen, maar er staat een heleboel schuin gedrukt in de Statenvertaling. Ik heb altijd de neiging om het gewoon over te slaan, en ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik begrijp het dan nog, ik bedoel, en vaak beter. Dus ik weet niet zo goed waarom het ertussen staat. Er staat, en niet gelijk was door de een die gezondigd heeft, is de gift. Dat wil zeggen, die misdaad van Adam, die staat tegenover de gift van Christus, maar er is een verschil tussen, het is ongelijk, het wordt met elkaar vergeleken, maar het zijn tegenstellingen, namelijk, er staat, want de schuld is wel uit één misdaad, uit één staat er eigenlijk, het woord misdaad hebben de vertalers weer ingevoegd, de schuld is wel uit één tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Ook een tegenstelling, maar het een is een beeld van het ander. Een omgekeerd beeld, maar daarom wel een beeld. Ik weet niet of u het zich realiseert, maar als u uw ogen open hebt, dan komt er licht in uw ogen en op uw netvlies vormt zich een afbeelding van wat u hier in de zaal ziet. Maar wel op zijn kop. Gespiegeld, zeggen we dan. Helemaal omgekeerd. En zo is het in een fototoestel ook. Het plaatje op het filmpje staat op zijn kop. Daar merkt u weliswaar niks van, maar daarom is het wel zo. Het is een omgekeerde afbeelding. En zo vinden we hier ook zo'n omgekeerde afbeelding. Er staat, de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. Er was één misdaad van Adam en die verdoemenis die komt over de hele mensheid. In de breedte. Het werd veel. Bovendien, uit die ene misdaad zijn al onze misdaden voortgekomen. Maar daartegenover staat, vers 16, dat de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. En die rechtvaardigmaking houdt inderdaad in eenwording. Immers, wij die rechtvaardig gemaakt worden één gemaakt met Christus. Trouwens, de hele heilshistorie is onderweg naar een moment waarop God zal zijn alles en in allen. Ongeacht wat dat nou precies betekent, is het duidelijk dat van een veelheid men komt bij een eenheid. Dat wat nu verdeeld is en wat geteld wordt, is een heleboel. Dat komt bij elkaar in Christus. En dat is de tegengestelde vergelijking. Uit één misdaad kwamen vele misdaden voort. Maar die vele misdaden worden weer tot één gebracht. Uit die vele misdaden wordt men weer één gemaakt in Christus. Dat is de omgekeerde driehoek. Als u een beetje voorstellingsvermogen hebt, dan schrijft u die twee driehoeken weer in elkaar. En dan krijgt u de bekende Davidster, die niet anders is dan een teken van de Heer Jezus zelf. Van één naar veel, maar aan de andere kant van veel naar één. Ik ga er dan niet verder op in, want dan verdwaal ik vanavond. Dus we gaan maar gewoon door naar vers 17, waar staat, want indien door de misdaad van één Adam de dood geheerst heeft door die één. Ja, sommige mensen denken dat zij heersen tot de dood. Maar het is andersom. De dood heerst over de mens. Wij realiseren ons dat niet altijd, maar ons leven wordt beheerst door de dood. Ja, we hebben een beperkte tijd. De natuurlijke mens heeft een beperkte tijd tot zijn beschikking gekregen. Hij weet dat ook. En het is jakkeren om te bereiken wat hij wil voordat hij moet sterven. Het is een strijd tegen de dood. Strijd tegen het verderf. Ik moet altijd aan mijn auto denken daarbij, maar ik heb geen klagen. Op het moment, maar zo gaat het. Het is een strijd tegen het verderf. Om de twee jaar schilderen, hè. Schuren en anti-roestbehandeling en hoe het allemaal maar heet. Maar ons hele leven is een strijd tegen het verderf. Ja. Tot haargroeimiddelen en weet ik wat al niet aan toe. Maar dat is ons leven. Een strijd om het in stand te houden, om het zo lang mogelijk te bewaren. En dat betekent dat niet wij heersen, maar dat wij een slaaf zijn van de zonde en daarmee van de dood. De dood heerst over ons. De dood heerst namelijk over de natuurlijke mens. Totdat hij echt gestorven is. En dat is nou precies waar deze Romeinenbrief over spreekt. Dat de enige overwinning op dit verderf en op die strijd tegen zonde en dood, de enige overwinning is gelegen in het sterven zelf. In de eerste plaats, want zo begint het. Want zegt Romeinen 6, vers 7 is het. Romeinen 6, vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Als je op wil houden zondaar te zijn, dat is een heel eenvoudige oplossing, dan moet je sterven. Ja. En als je opgehouden bent een zondaar te zijn, nu al, dan komt dat omdat u gestorven bent met onze Heer Jezus Christus. Maar ook omdat u met hem uit de dood bent opgestaan. En dan niet meer bent iemand in Adam, althans voor God niet, maar voor God bent u dan iemand in Christus. Dan maakt u niet deel uit van die hele mensheid waarin de zonde heerst, maar dan maakt u deel uit van een nieuwe mensheid, een nieuwe generatie, een nieuw volk in Christus, waarin niet zonde en dood heersen, maar waarin het leven heerst. En dat is wat hier in Romeinen 5 uiteengezet wordt. De dood heeft geheerst door die ene. Door Adam heerste de dood. Wij zeggen, van Adam hebben wij leven ontvangen. Maar dat is een misverstand. Dan zien we de dingen veel rooskleuriger dan ze werkelijk zijn. Van Adam hebben we de dood geërfd. En de dood heeft geheerst door die ene, door Adam. Veel meer, want dat is de tegenstelling. Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Er staat er wat ongelukkig, maar er staat dat de dood heerst over de oude mensen, dat het leven heerst over hen die in Christus zijn. De dood heerst over hen die in Adam zijn, het leven heerst over hen die in Christus zijn. Niet, wij hebben leven, dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Er staat dat het leven heerst. Het heeft heerschappij in ons bestaan. Onze levenswandel behoort dan ook beheerst te worden door het leven wat wij van Christus en in Christus ontvangen hebben. Wat we van hem geërfd hebben. Zoals we van nature de natuur van Adam en daarmee de zonde geërfd hebben, zo zijn we door wedergeboorte, door dood en opstanding met Christus, der goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt de apostel Petrus. Ja, je durft het haast niet na zeggen, maar het is wel waar. Der goddelijke natuur deelachtig. Daarin is geen dood, daarin is leven. En dat is de tegenstelling tussen Adam en Christus. Ze zijn werkelijk een tegenstelling, omdat het een, de een, een negatieve afdruk is van de ander. De lijn wordt voortgezet in vers 18. Zo dan, gelijk door één misdaad over alle mensen tot verdoemenis, dat is wat er staat. Dat is geen goede zin, maar wel veel duidelijker, want het is door één misdaad over alle mensen tot verdoemenis. Korter is meestal veel duidelijker, hè? Dus gelijk door één misdaad over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Dan heb ik weer wat overgeslagen, maar ja, dat staat schuin gedrukt. Dus laat het maar weg. Het gaat erom dat van één misdaad over alle mensen tot verdoemenis, en aan de andere kant één rechtvaardigheid over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Verdoemenis spreekt immers over dood. Maar rechtvaardigmaking is rechtvaardigmaking des levens. Want rechtvaardigen hebben eeuwig leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene, ik heb het niet bijgehouden hoe vaak het hier gezegd wordt, die ongehoorzaamheid, die ene misdaad van Adam, gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen rechtvaardigen gesteld worden. Ja. Dat is een duidelijke zaak. Dat men wordt rechtvaardiger gesteld. Men wordt geplaatst als een rechtvaardige. Waarom? Niet doordat wij gehoorzaam zijn, maar door de gehoorzaamheid van die enen. Ik zou willen dat alle gelovigen dat ook inderdaad geloofden. Dat we door de gehoorzaamheid niet van ons, maar door de gehoorzaamheid van die ene tot rechtvaardig gesteld zijn geworden. Precies zoals we door de zonde, door de misdaad, door de ongehoorzaamheid van één ook inderdaad tot zondaren gesteld zijn. Het is niet afhankelijk van onze wandel. Wij zijn als zondaren geboren voordat we maar een stap gedaan hadden. En precies zo is het met dat we gerechtvaardigd zijn voor God. Het is niet op grond van onze wandel, niet op grond van onze gehoorzaamheid, maar op grond van onze Heer Jezus Christus, wiens leven wij ontvangen hebben. En als we dat weten, dan kunnen we vervolgens ook daaruit leven. En als we daaruit leven, zal dat ook inderdaad onze levens, en ik bedoel dus onze levenswandel, vervolgens veranderen. Dat is daarna. En dat is de volgorde. En ik ben ervan overtuigd, om niet te zeggen dat ik het ook nog ervaren heb ook, maar ik ben ervan overtuigd dat overwinning op de zonde er slechts is wanneer we beseffen dat het van ons absoluut niet afhangt. Onze doen en laten bepaalt onze zaligheid niet. Onze zaligheid ligt vast in de gehoorzaamheid van die ene. Wij zijn niet zondaren geworden doordat we ons misdragen hebben. Wij zijn zo geboren. Dat maakt onze schuld niet minder. Want we blijven zondaren. De natuurlijke mens blijft daardoor schuldig staan voor God. Hij draagt die schuld, hij heeft hem geërfd. Je kunt schulden nu eenmaal erven, dat is bij ons ook zo. Dat is met de zondeschuld net zo goed het geval. Maar rechtvaardigheid kan men net zo min verdienen. Een onrechtvaardige kan door netjes te leven niet rechtvaardig worden. Hij kan het verleden niet terugdraaien. Hij kan de dingen niet ongedaan maken. Hij kan echt alleen tot rechtvaardige gesteld worden door die ene gehoorzaamheid van die ene, namelijk de gehoorzaamheid van Christus. En daar gaat het om dat het behoud van de gelovigen vast ligt op grond van de gehoorzaamheid van één. Op grond van de gehoorzaamheid van de zoon van Adam. Ja, Adam is aan de ene kant een type van Christus. De andere kant wordt in Lucas 3 bijvoorbeeld, het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus, rechtstreeks teruggeleid tot Adam. Die Adam die zelf geen goede dingen kon doen en die niet anders kon dan zondigen blijkbaar, diezelfde Adam, uit hem is voortgekomen onze verlosser. Wat mij betreft, ik heb Adam alles vergeven. Daar heeft hij misschien niet om gevraagd, maar zo zit het nou eenmaal. Uit deze Adam is zijn antitype, zeggen we dan wel eens, geboren. En daar gaat het nu om. Kijk, ja, hoe zal ik dat nou eens netjes vertellen? Het punt is dat hier achteraf geredeneerd wordt en gezegd wordt dat Adam een type is van Christus. Die gebeurtenissen zoals ons vermeld staan in de schrift zijn daar vermeld en zijn zo vermeld vanwege die typologische toepassing hier in Romeinen 5. In Adam alle mensen zondaren, in Christus alle gerechtvaardigd. Allen die in Adam zijn, zijn zondaren. Allen die in Christus zijn, zijn gerechtvaardigd. Ik heb niet gezegd dat alle mensen zalig worden. Dat heb ik in ieder geval niet bedoeld te zeggen. Ik heb alleen gezegd dat allen die in Christus zijn, gerechtvaardigd zijn, rechtvaardig zijn, zoals allen die in Adam zijn, zondaren zijn. Dat staat tegenover elkaar. Maar als dat zo is, dan moeten we consequent zijn en eigenlijk gewoon terugkeren naar Genesis en nou nog eens lezen eigenlijk wat God gezegd heeft tot hem, die een type is van degene die komen zou. En dat is Bijbelstudie. We hebben nou een toepassing gemaakt hier uit Romeinen 5. Mede onszelf daarin betrokken, omdat het daar nou eenmaal over gaat. Er wordt uitgelegd dat ons behoud in hem vast ligt, in Christus. Waar wordt gezegd, Adam is een type van Christus. En wat heeft God dan gezegd tot Adam? Oh, dat is niet zo moeilijk, hè? Dat staat helemaal voor in de Bijbel. In Genesis. Genesis 1. Vers 26. Daar staat. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Heb je dat? God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En wie verschijnt er dan? Adam. En Adam is een type van Christus. En als het dan al iemand is die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, precies zoals het feitelijk hier staat in Genesis 1 vers 26. Als er één is die dat is, dan is het Christus. En niet Adam. En voor zover Adam beantwoord aan deze beschrijving, is dat zo omdat Adam een type is van Christus. Ja, denk er maar eens een poosje over na. Dat kost tijd, dat weet ik. Maar we zijn hier om ons in de schrift te verdiepen en om wat te leren. God zegt over iemand die een type is van Christus, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Wel, wie is Christus dan? Hij is God geopenbaard in het vlees. Hij is degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Kortom, hij is degene waarover Genesis 1 vers 26 spreekt. Ja, in eerste instantie over Adam, ja. Maar in uiterste instantie, in de meest brede, de meest diepe betekenis van het woord, spreekt God hier over de komst, niet van Adam, maar over de komst van de tweede Adam, die uit de eerste zou voortkomen. En dat is typologie. God zegt, laat ons mensen maken, en wat hij eerst maakt is een beeld van wat later komen zal. God zegt, ik ga mensen maken naar mijn beeld. En hij maakt Adam, die een beeld is, die een voorbeeld is van degene die werkelijk het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En ieder die een klein beetje de Bijbelse geschiedenis bestudeerd heeft, weet dat het zo werkt. Dat God namelijk zegt tegen Israël, ik zal je uitleiden uit Egypte, ik zal je brengen in een land wat je erfelijk zult bezitten, voor altijd dus. En dan wordt er later gezegd, en toen heeft Jozua hen daarin gebracht, maar dat Jozua heeft hen niet in de rust gebracht, staat er dan. Door Jozua is de belofte niet vervuld en Israël is nog steeds niet gekomen in dat beloofde land wat God oorspronkelijk beloofd heeft. Want tot nog toe is het er steeds weer uitgeworpen. En het punt is dat dat wat gebeurde onder Jozua, precies zoals vanmorgen gezegd is, dat is een voorafbeelding, een type van wat later in de toekomst definitief zal gebeuren. Zo hebben we een bekend beeld van de komst van de hoorn uit Daniël 8. Soms noemen we dat de antichrist, de komst van de antichrist. En dan zeggen we, ja, die profetie daar in acht spreekt over iemand die in de toekomst zal komen. De grote godslasteraar. En anderen zeggen, nee, hij is in het verleden al gekomen. Dat was Antiochus Epiphanes. In de dagen van de Maccabeeën. Maar het punt is dat de komst van Antiochus Epiphanes in het verleden een beeld is van de komst van de grote godslasteraar in de toekomst. Het een is een type van het ander. En dan te bedenken dat de geschiedenis van die man nog niet eens in de Bijbel staat. Er zit alleen profetisch in, maar de geschiedenis zelf niet. Zodat er inderdaad typologie is buiten de Bijbel om. En zelfs in de geschiedenis van de mensheid. Zelfs in de wereldgeschiedenis. Nou, dat is typologie. God illustreert eerst iets. Alvorens werkelijk zijn beloften te vervullen. En zo is het hier gegaan. En wat wordt daarmee duidelijk gemaakt? Wel simpelweg dit. Dat al wat als eerste verschijnt in deze wereld plaats moet maken voor de tweede. Want de eerste is tijdelijk en de tweede blijft. Dat is een principe. Hebreeën zegt het, hè? God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En de eerste Adam is niet de vervuller van Gods belofte, van Gods plannen. Als Adam Gods beeld en Gods gelijkenis is, waarom zondigt hij dan? U zult zeggen, dat is niet eerlijk, want dat is al zo'n oude vraag. Waarop ze nog nooit antwoord gegeven hebben. Maar daarom is het juist wel eerlijk, die vraag is niet te beantwoorden. Het punt is dat dit doel van God om mensen te maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, dat dat vervuld wordt in Christus en in allen die in Christus zijn. Is het dan niet zo dat in Christus die volheid van God woont en dat wij veranderd worden naar zijn beeld, Romeinen 8? Wij worden veranderd naar het beeld van God. Wij zijn dat van nature juist niet. En daarom worden wij veranderd naar zijn beeld. En de eerste Adam is daarom een schaduw van degene die komen zal. En aan de eerste Adam worden de beloften gedaan. Dan worden de dingen gezegd. God spreekt tot de eerste Adam. Maar hij spreekt over de tweede. Een duidelijke zaak. En zo kunnen we doorgaan met al die typen. Ik denk met name aan Jozef en speciaal aan Mozes. Ze zijn een voorafschaduwing van hem die later zou komen. Dat begint voor in de Bijbel. En over deze Adam wordt gezegd dat hij heerschappij zou hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. Ik heb altijd gedacht, hoe kan een mens nou heerschappij hebben over de vissen in de zee? Dat kan toch niet? We hebben al moeite genoeg met de vissen in het aquarium. Ja, dan begrijpt u waar ik het over heb.
Hè? Daar hebben we toch ook geen heerschappij over. We kijken er een beetje naar. En als ze doodgaan is het jammer. Dan zal er wel wat mis wezen. Maar zeggen waar ze naartoe moeten zwemmen. Hoe ze moeten doen. Daar weten, wij hebben er geen idee van. Kunnen ze niet onze wil opleggen. Toch staat het hier. Maar ik ken iemand die een mens is. En die het beeld Gods is. En die dit wel doet. Want hij is de vervuller van wat God hier belooft. Een mens naar Gods beeld. Namelijk de mens Jezus Christus, die inderdaad heerschappij heeft, aan wie namelijk gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En ik lees maar door, vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Ik zou graag op de details ingaan, maar het is nu de gelegenheid niet. En dan staat er, God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vul de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Enzovoort. En natuurlijk wordt dit tot Adam gezegd. Natuurlijk heeft het een toepassing op Adam. Maar dat mag ons de ogen er niet voor sluiten dat het tegelijkertijd in een veel hogere zin gezegd wordt over Christus. En dat is wat later, eerst in Psalm 8, maar nog later in Hebreeën 2 wordt aangehaald. Ik meen dat we er hier op deze plaats jaren geleden ook al eens bij stil hebben gestaan, wanneer gezegd wordt, wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Maar zelfs de vertalers schijnen soms te vergeten wie de zoon des mensen eigenlijk is. Ja. Want die mens die daar genoemd wordt, die gesteld is over de werken van Gods handen volgens Psalm 18 mensen, dat bent u niet. Dat ben ik niet. Dat is Christus Jezus. Daar staat er trouwens ook bij. O Heere, onze Heere, staat er gewoon bij wie hij is. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Niet hoe heerlijk is de naam van die mens, maar hoe heerlijk is de naam van de Heere, onze Heere. En dat over de ganse aarde. Want die mens, namelijk die zoon des mensen van Psalm 8, is niemand anders dan de zoon des mensen uit de evangelie, namelijk de Heere Jezus Christus, de zoon des mensen. Eigenlijk zou dat gewoon vertaald moeten worden met de zoon van Adam. Dat staat er namelijk over in het Hebreeuws. Ben Adam. De zoon van Adam. Niet de eerste Adam is de vervuller van Gods belofte, maar de laatste Adam is dat. En via die lijn van Genesis 1, Psalm 8, Hebreeën 2, kom ik dan toch terecht tot slot in 1 Korinthe 15, waar staat in vers 45, daar staat, alzo is er ook geschreven. En dat is precies wat ik u vanavond wil voorhouden. Alzo is er ook geschreven. In het verleden al. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. Een ziel is de aanduiding van de oude mens, dat is altijd zo. Vers 45 van 1 Korinthe 15. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel, dat is aangehaald uit Genesis 2 vers 7. En dan de laatste Adam, dat is eigenlijk de tweede mens. Want zo wordt hij in vers 47 genoemd, maar de tweede is tegelijkertijd de laatste. De laatste Adam tot levendmakende geest, want geest is de aanduiding van de wedergeboren mens. Dat niet altijd, maar meestal wel. De ziel is altijd de oude mens, de geest is meestal de nieuwe mens. Adam is de natuurlijke mens uit de aarde aards, geformeerd uit de stof der aardbodem en daarin wedergekeerd. Maar de laatste Adam, de tweede, de echte, de blijvende, die is geworden tot levendmakende geest. Hij keerde ook tot stof, maar hij stond daaruit op. Hij ging ook het graf in, maar hij overwon het graf. En daarom is hij niet de eerste, maar daarom is hij de tweede, omdat hij opstond uit de dood. Hij is de onvergelijkbare, hij is de opvolger, de erfgenaam van Adam, de eerstgeborene uit de dood. En daarom staat er ook, vers 47, de eerste mens is uit de aarde. Vandaar dat het zo uitdrukkelijk staat in Genesis 1 en 2. De eerste mens is uit de aarde. Maar staat er, de tweede mens is uit de hemel. Sommige vertalingen zeggen, is de Heere uit de hemel, maar het moet er eigenlijk niet staan. Maar hij is het uiteraard wel. De eerste mens is uit de aarde, de tweede mens is uit de hemel. En dan staat er, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen. Dat is precies hetzelfde als wat in Romeinen 5 staat. Zonde en dood in Adam, zonde en dood in allen die in Adam zijn. Hoedanig de aards is, zo zijn de aardsen. Maar daar staat tegenover, hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. Dus zoals Christus is, zo zijn ook allen die in Christus zijn. En dan staat er in vers 49, en gelijkerwijs wij het beeld des aardsen mens gedragen hebben. We hebben het beeld gedragen van Adam, van nature. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens, namelijk van Christus, dragen. En aangezien Christus God is, worden we zo beelddragers Gods. Ja. En God heeft een mens gewild die een beelddrager van hem zou zijn. En de eerste mens die werkelijk een beelddrager, voor de volle 100% bedoel ik dan, in het uiterste een beelddrager is van God, is de mens Jezus Christus. En vervolgens wordt dat beeld uitgedrukt in en op allen die in Christus zijn. Want wij worden door het proces van heiligmaking veranderd naar zijn beeld. Dat staat er. En dat is de wil van God met ons leven. Dat we een beelddrager Gods worden. Niet dat we dat zijn, maar dat we dat worden. Dat we daarheen veranderd moeten worden. En dan, waardoor namelijk het leven van die tweede Adam zijn uitwerking krijgt in ons. En dat is wat hier gezegd wordt. Kijk, het is duidelijk dat deze tweede Adam degene is aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat niet voor tijdelijk, maar voor eeuwig. Niet voor tijdelijk, niet voor nu, niet voor tijdens ons leven, niet voor 1000 jaar, eventueel in de toekomst, maar voor eeuwig. Dat koninkrijk zal geen einde nemen. En wat daarmee dus uitdrukkelijk geïllustreerd was, wat is dat al het eerste verdwijnt en zal plaatsmaken voor het tweede. En zo is het met onze verschijning hier in deze wereld ook. We worden hier geboren, in zonde ontvangen, zeggen we dan heel vroom en terecht. En wat er dan ook gebeuren moet, is dat we wedergeboren moeten worden, meneer Nicodemus. Dat is het eerste wat je moet leren, dat al wat als eerste komt, verdwijnt. De hele Bijbel is daarmee vol en we zullen het van de week nog verscheidene malen tegenkomen. De eerste moet plaatsmaken voor de laatste. En ik moet u zeggen, ik heb Adam leren waarderen. Dit om zijn overtreding, hoewel ik er een heleboel begrip voor op kan brengen. Ik ben ook maar een mens, hè? Maar ik heb hem leren waarderen, omdat hij eigenlijk als een gelovige vervolgens een rol gespeeld heeft waarin God verheerlijkt wordt. Hij heeft een leven geleefd wat in de schrift is opgeschreven. En hoewel hem de oorzaak van de zonde in de schoenen wordt geschoven, ik bedoel het eerbiediger dan ik het nu zeg, maar hoewel hem dat aangerekend wordt, is het aan de andere kant zo dat dezezelfde Adam, deze mens uit de aarde, een beeld is van de laatste mens, Jezus Christus, aan wie wij door genade deel hebben. En begrijp je me goed, Adam werd gesteld over de aarde om daarover te heersen, hij heeft het niet gekund. Hij moest een hof bouwen en bewaren, maar het resultaat was dat hij na enige dagen uit de hof zelf gezet werd. En er niet meer in welkom was. De laatste Adam die wij kennen is ingegaan inderdaad in het binnenste. In een paradijs wat boven is. In het paradijs Gods, zegt de apostel Paulus. En daar hebben wij onze positie, in hem. Daar worden wij niet uitgedreven, dat is een onmogelijkheid. Daar ligt ons behoud vast. En dat niet omdat we dat verdiend hebben, omdat we van buitenaf daarin door zijn gedrongen, maar omdat we deel hebben aan die goddelijke natuur van deze laatste Adam. En hij is de laatste, omdat hij geen opvolger behoeft. Hij leeft en de dood heerst niet meer over hem, zei Romeinen 6. Ik kom er allemaal niet naartoe, die Bijbel is zo rijk. Ik weet nooit waar te beginnen, maar ik weet ook nooit waar op te houden. Maar één ding weet ik, dat wat wij hebben ontvangen, dat houdt niet op. Dat is van onschatbare waarde, zelfs uitgedrukt in de tijd. De eerste was vergankelijk, maar God neemt, Godzijdank, de eerste weg om de tweede te stellen. Amen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we zo uw woord mogen openen. Dat we van achter naar voren, van voor naar achter uw woord mogen doorbladeren en mogen zien dat daar die geweldige eenheid en harmonie in is. Dat we mogen zien hoe deze eerste Adam, een type, een schaduw, misschien een duistere, maar een schaduw is van het licht wat komen zou. En we danken u, Vader, dat wij die eertijds deel hadden aan deze eerste Adam. Wij die deel hadden aan zijn zonden, aan zijn schuld. Dat wij inmiddels deel hebben gekregen door genade en door geloof aan de goddelijke natuur in de laatste Adam, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Vader, dat we hem mogen leren kennen. Uw Zoon, degene die u eerst uit uw hemel hebt gegeven op deze aarde. Degene waarvan gezegd wordt dat het u behaagde hem te verbrijzelen. Hij die voor ons ging in de dood. Maar we danken u dat u hem ook hebt opgewekt uit de dood. En niet alleen weer gezet hebt op deze aarde, maar ook een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand. In de hemel zelf, in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. En we danken u dat we daar tot hem ook mogen naderen. We danken u dat hij ons vertegenwoordigt, dat wij zijn leven hebben ontvangen, dat we bekleed zijn met zijn gerechtigheid, dat we delen hebben gekregen aan diezelfde nieuwe schepping waarvan hij de eersteling is. En we danken u, Vader, dat we daardoor de overwinning hebben op de dood en dat niet meer de dood in ons heerst, maar het leven. We danken u dat we perspectief hebben, dat we niet uitzien tegen een blinde muur, tegen een graf, tegen de dood, tegen duisternis. Maar we danken u dat we dat rustgevende perspectief hebben tot in de eeuwigheid zelf. En we danken u, Vader, dat u ons daar nu al een plaats gegeven hebt. In die tweede Adam, die gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u daarom ook voor deze avond, dat we zo uw woord mochten openen. Dat we als broeders en zusters met elkaar ons mochten verdiepen in dit woord. En dan, Vader, moeten wij ook denken aan hen die u misschien nog niet zo kennen. Die misschien wel deel hebben aan de oude Adam, maar die misschien nog geen deel hebben aan de laatste Adam, onze Heer Jezus Christus. En we danken u, Vader, dat u voor hen een boodschap hebt. Dat die genade, die zaligmakende genade Gods verschenen is, niet aan enkelingen, maar aan alle mensen. En we danken u, Vader, dat wij zelf ooit die genade mochten horen. Dat die genade tot ons kwam, dat we hem mochten accepteren en daardoor wedergeboren werden tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En we danken u dat we hem in alle vrijmoedigheid deze dingen ook voor mogen houden aan een ieder. Omdat het uw universele waarheid is dat er leven is in Christus voor een ieder die gelooft. En dat door wat u tot stand hebt gebracht in de laatste Adam, onze Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus. Wij zeggen u dank, Vader, voor die zaligheid en voor die erfenis. Amen.